Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin. Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Het gaat vandaag over één boek, dik 700 pagina's. En dat wel met één gast. En die zit nu in Amsterdam bij Studio De Smet. En we hebben ook een videoverbinding. Dus ik kijk naar hem in zijn gezicht. En ik zie de grachten van Amsterdam daar. Dag Oek de Jong.
Goedemiddag Chantal.
Wat fijn om elkaar zo te kunnen zien. Dit zijn echt moderne tijden. En ja. Alsnog een uitzending te kunnen maken voor Pompidou op Clara. Hier ligt dat boek dus, hè, van u, Het glanzend zwart van Mosselen. En het is een boek dat alle essays bevat die u tot nu toe hebt geschreven. Het is ook een soort van ook bijbel geworden. Die is verschenen de dag nadat u de Boekenbon Literatuurprijs kreeg voor uw kunstenaarsroman Zwarte Schuur. Zelfs uw vijanden zullen uw gevoel voor perfecte timing dat moeten nageven. Ook de jongen.
Ja, toeval heeft mij in de kaart gespeeld. Ja.
Ja. Mijn felicitaties trouwens nog
met de
prijs. Heel opvallend, Oek de Jong, u als man van het weloverwogen woord. U schrijft niet alleen over collega's in de literatuur, maar ook over uw ontroering door beelden. Dat vond ik heel opvallend. Om bepaalde schilderijen te zien, gaat u reizen en uiteindelijk ja. De lezer met u. En zo belanden wij op een soort van Caravaggio-tocht die ons natuurlijk brengt in Rome, San Luigi dei Francesi. U hebt daar ook heel vaak een aantal lires in dat lichtbakje gestopt om het wonder te kunnen meemaken van Caravaggio. En tegelijkertijd geeft u er ook blijk van dat u die beelden niet alleen ondergaat. U beschrijft ze minutieus. Ze laten zich bij wijze van spreken lezen als een boek. In deze tijden waar onze spanning, of het is te zeggen, onze aandacht zo beperkt is voor dingen. Naar het schijnt kunnen mensen slechts een aantal minuten naar een schilderij kijken. Ook bij jou is dat helemaal anders.
Ja, zeker. Ja, ja, schilderkunst is een van de grote onderwerpen in dit boek. Ik heb mijn essays, autobiografische verhalen, cultuurkritische stukken van 1980 tot 2020 heb ik verzameld. Dat is een oeuvre op zich haast. Ik ben van huis uit kunsthistoricus. En ja, daardoor ben ik sterk gericht op beelden. En ik ben eigenlijk als romanschrijver ook in de eerste plaats een beelddenker.
Uh-huh. Ja. Toch is het iets apart, hè, om zo met beelden bezig te zijn. Dat kunnen niet alle schrijvers. En dat heeft u wel. Dat is een van uw ongelooflijke talenten.
Ja, dankjewel dat je het zegt.
Maar het heeft ook te maken met de manier van kijken. Ik vond het echt wonderlijk, bijna een soort van trip, om samen met u naar een schilderij, dat ik ook ooit in het echt heb gezien, om dat opnieuw bijna centimeter per centimeter te gaan scannen. En dan met uw gedachten mee. Dat was een heerlijke ervaring, vond ik, in dit boek.
Nou, fijn om te horen. Ja, ik maak er ook echt veel werk van. De methode die ik heb, heb ik eigenlijk in de jaren 80 al ontwikkeld, toen ik door Italië reisde en allerlei obscure plekken bezocht om maar elke Caravaggio die toen bekend was te zien. Ja. En ik ben eigenlijk 2 uur aan het werk met zo'n schilderij. En ik ben tegelijkertijd eigenlijk ook aan het schrijven. Dus ik kijk en dan begin ik notities te maken. En door die notities die ik maak, dus over wat ik zie, begin ik eigenlijk veel beter te begrijpen wat ik zie. En zo begint er een proces op gang te komen, waardoor ik in 1,5-2 uur zo'n Caravaggio helemaal in me opneem en probeer te doorgronden. Ik maak ook notities over de kleuren. Dan is het natuurlijk de kunst om dat in een essay, een persoonlijk essay altijd in mijn geval, Om dat meeslepend te beschrijven, dat is wel mijn bedoeling. Ja. Het is dus absoluut niet academisch of technisch. Of ik wil er echt een. Ja, alles wat ik in essayistische vorm schrijf, is voor mij eigenlijk gewoon een verhaal.
Ja. Nu, als u zo'n schilderij bekijkt, hè, u doet dat natuurlijk in het echt. U baseert zich niet op reproducties. Het heeft echt. Je moet er echt voor staan, hè? Want we kunnen ons natuurlijk al die beelden meteen op ons scherm toveren. De hele wereld is bij wijze van spreken beschikbaar. Maar het gaat echt over het feit dat je daar staat, in confrontatie met die werken.
Ja, ja.
Dat en ik blijft denk ook iets, dat iets heel wonderlijks hebben.
Ja, een schilderij heeft natuurlijk een aura. Hè, en die aura verdwijnt eigenlijk al als je een schilderij achter plexiglas zet. Dus het is, wanneer je het in zo'n case zet. Dus het is heel belangrijk om het schilderij zelf te zien. Maar ik denk ook, want je hebt het over korte aandachtsspannen van mensen. Ik denk dat er tegelijkertijd in de maatschappij ook een hele grote tegenbeweging is. Van mensen die juist wel een dikke roman willen lezen, die 2 weken in een boek willen wonen. Mensen die wel de diepte in willen, die juist wel aandacht willen, want dat is eigenlijk het grote slagwoord voor mijn boek. Het is allemaal aandacht. De aandacht waarmee ik naar het werk van schilders kijk, maar ook aandacht waarmee ik naar het werk van collega's, schrijvers, dichters kijk.
Ja. U heeft het ook over David Hockney, die natuurlijk zelf een geweldige schilder is en een tekenaar. En die heeft het over die belangeloze aandacht als element van the pleasure of looking. Er gaat heel veel vreugde en blijdschap mee gepaard.
Ja. Ja, ik vind dat ik hou erg van het werk van Hockney. Ook van de boeken die hij gemaakt heeft. Onder andere History of Pictures. Ja, hij heeft een enorm aanstekelijk plezier als hij over schilderkunst praat. En dat hij heeft ooit die woorden gebruikt, the pleasure of looking. Het is een beetje zo'n Engelse, licht afstandelijke uitdrukking. Maar het plezier van het kijken is het niet. Dus voor mij is het the pleasure of looking. Het heeft toch een andere kleur. Meer warmte zit erin. Het zegt me eigenlijk ook meer. Ja, dat heb ik in mijn inleidende essay bij het boek heb ik dat begrip naar voren gebracht, the pleasure of looking. En daarbij dan ook het begrip belangeloze aandacht, wat Schopenhauer in de 19e eeuw al gebruikte als hij het over esthetische ervaringen heeft. En ik denk dat dat voor mensen en in de kunst, maar ook buiten de kunst in het dagelijks leven, dat er altijd van die momenten zijn waarop het met een groot woord het ego echt wegvalt en er alleen nog maar ontvankelijkheid is en aandacht die belangeloos is. Er gebeurt eenvoudigweg iets.
Zou een mens dan inderdaad niet op zijn gelukkigst zijn als het ik en het ego wegvalt en je inderdaad kan overgeven? Want dat zijn momenten die u zelf ook zoekt in uw boek. Hè? U had die blijkbaar nodig, ook de Jong, om met jezelf in het reinen te komen, met je verleden in het reinen te komen?
Ik denk dat elk mens daarnaar zoekt, bewust of onbewust, in het dagelijks leven, dat we daar eigenlijk voortdurend mee bezig zijn om uit de spanning te komen, om uit de stress te komen, om uit alles wat we najagen, om daar uit te stappen. En literatuur, kunst, film, muziek natuurlijk bij uitstek is een middel dat we hebben om in die zone te komen waar een belangeloze aandacht is, waarin we helemaal opgaan in datgene wat we horen of zien. Dat heb ik altijd van jongs af aan eigenlijk een heel aanlokkelijk gebied gevonden om naartoe te gaan. En ik denk dat het schrijven. Je hoort heel weinig schrijvers zeggen dat ze gelukkig worden van het schrijven van die paar uur per dag die ze aan een roman besteden. Maar ik denk dat ze er over het algemeen toch gelukkig van worden. En juist omdat je in die zone komt waar alleen maar aandacht is en waar je eigen leven en je eigen ik min of meer wegvalt.
Ja. Even naar de cover van die boek, ook de Jong.
Ja.
Beschrijf zelf eens wat erop staat. Want de titel van uw boek, dat zei ik al, die verzamelde essays, kreeg als titel mee het glanzend zwart van Mosselen. Het hoeft niet altijd over een schilderij te gaan. Dat is eigenlijk wat je duidelijk maakt.
Het is een zeer aardse titel. Ja. Ik heb mijn jeugd doorgebracht in Zeeland, op het eiland Zuid-Beverland. Dus ik ben zeer vertrouwd met Mosselen, die daar uit Oosterschelde werden gehaald. Maar nou ja, het is een prachtige coverfoto van een ondiep water waarin je stenen ziet liggen, wat wieren, wat wuivende wieren. En als je goed kijkt, zie je ook nog wel wat mosselen. En dat glanzend zwart van mosselen was eigenlijk ook weer een beeld, hè, waar je het gesprek mee begon. Ik liep op een hele koude, nare winterse dag liep ik in Kiel. Het is een Duitse havenstad en dat was in de Tweede Wereldoorlog de plaats waar de Duitse U-boten, dus de onderzeeërs, werden gebouwd en gestationeerd lagen. Ik was in zo'n onderzeeër geweest. Het was een hele huiveringwekkende, claustrofobische ervaring. Toen kwam ik langs zo'n rek met ansichtkaarten van Kiel en omgeving. En toen zag ik een foto die me erg trof. Dat was een foto genomen op een mosselkotter. En je zag een schipper met een bijna vooroorlogse magerte, zou ik haast zeggen, in een zwarte trui met lieslaarzen aan. En die was bezig met een dekknecht om een hele grote korf met mosselen binnenboord te halen. Dus die was van de zeebodem geplukt en die zou in het ruim gestort worden. En ik zag dus in dat naargeestige Kiel zag ik die kotter, die prachtige blauwe zee en dat glanzende zwart van mosselen. En dat was zo'n moment waarop ik er helemaal in verdween. En later begreep ik hoe dat het voor mij eigenlijk een geluksbeeld was. En dat ik op dat moment op die kotter had willen staan om mee te helpen, om die mosselen binnenboord te halen.
Ja, een geluksbeeld. Dat is wel een heel mooie omschrijving. Misschien moeten we in deze barre tijden wat meer grossieren in geluksbeelden, ook de Jong. En wie weet is daar ook een mossel bij, hè? Want wij zijn ook een beetje een bevolking van mosselen, hè? We hebben de mosselpot van Marcel Brotaars. Dus om het dan maar weer over de kunst te gaan hebben natuurlijk, ook de Jong. Je bent natuurlijk met kunst opgevoed, hè? Thuis werd er aan muziek gedaan. Er was belangstelling voor kunst en voor literatuur. En nu via Kiel en die mossel. Ja, misschien moeten we meteen naar Caspar David Friedrich.
Ja, allee.
Dan belanden wij onze Monnik aan zee, Monk by the Sea, een werk dat in Berlijn te zien is. Maar u hebt het nog gezien in het Schinkel-paviljoen.
Klopt.
Ik heb het alleen gezien in het museum later. Maar dat was voor u een soort van... Ja, een bliksem ging door u heen, ook de Jong.
Ja, dat was in de jaren 80. Dus in mijn 30e jaren, toen stuitte ik op een aantal schilderijen. Dus we kwamen al langs Caravaggio. Maar ook
gaan
dit,
we nog wel eens langs, hè?
Ja, dit hele grote landschap van Caspar David Friedrich. Ik denk dat veel mensen het wel kennen. Hè. Het is zo'n lage duinerij op de voorgrond, waar een heel klein figuurtje staat in een monnikspij. En verder is het een gigantische hemel eigenlijk bij het krieken van de dag. En de monnik staat daar in gepeins verzonken. Geconfronteerd in romantische termen met de woeste natuur en het waarschijnlijk lege heelal. En dat schilderij maken heeft een hele diepe indruk op me gemaakt. Ik werd er ook weer spannig van, omdat ik daar ook een bepaalde vroomheid, een protestantse vroomheid in voelde.
Ja, dat schrijft u letterlijk de Oekbijbel. Wij noemen het hier al op Clara de Oekbijbel. U bent een beetje boos omdat daar een monnik staat en u schrijft...
Nee,
je hebt het meer voor kluizenaars, heremieten... mystici dan voor zo'n monnik. Dus u begint zich gewoon te ergeren aan die Caspar David Friedrich.
Nou,
had je gewild dat de man vrijer was. Maar wat blijkt dan? Hij is toch weer heel gelovig. Dat is een rode draad in dit boek. Hoe vaak u boos wordt, ook de Jong. Omdat u van dat geloof niet afgeraakt.
Ik ben er wel afgeraakt, maar het zal wel erg zijn als ik daar nu nog mee worstelde. Maar ik heb het nu dus echt over tientallen jaren geleden. Toen die schilderijen dus een rol speelden in, je zou kunnen zeggen, een positiebepaling. Mijn spirituele positie ook, intellectueel, spiritueel. Ik confronteerde mezelf eigenlijk met allerlei beelden en ideeën uit de Europese traditie. En daar zat dat... Ja, het is een meesterwerk van Caspar David Friedrich, zat daarin. En Het was eigenlijk een dilemma waar ik bij zijn werk steeds in raakte. Ik vond het prachtig. Ik hield van die landschappen. Ik hield van de melancholie. Van die rotsbrokken aan de Oostzeekust. En tegelijkertijd bespeurde ik daar ook een bepaalde vroomheid in. En ook iets dwangmatigs. Dus het zeggen, Caspar David Friedrich leeft nog in een wereld waarin het goed komt. All shall be well. En dat is, ja, dat is niet mijn levensgevoel. Mm-hmm. Ja, maar ik herkende het natuurlijk, omdat het echt met mijn protestantse achtergrond te maken had. Dus er was die aantrekkingskracht, was de herkenning. Ik kon er heel diep in doordringen, heel makkelijk. Ik begreep het gewoon meteen heel goed, wat ik daar zag. Ik wilde erover schrijven. En ik heb eigenlijk steeds beelden, dus Caravaggio's, een schilderij van Caspar David Friedrich. Een schilderij van Francis Bacon heb ik eigenlijk gebruikt. En dat is de hele functie van de beelden in mijn werk. De functie is om via die beelden eigenlijk veel dieper door te dringen in ideeën, in gebeurtenissen, in mijn eigen gevoelens.
Mm-hmm. Dat blijkt aan de andere kant van het spectrum. Je hebt aan de ene kant Caspar David Friedrich. Aan de andere kant heb je iemand die toch een hele tijd daarvoor werkzaam was. Dat is onze vriend Caravaggio. Die trouwens een hele bizarre naam had in het Nederlands. Dat wist ik helemaal niet. Hoe heette hij weer?
Michelangelo Cravats. Ja, dat is een 17e eeuwse... ja, Caravaggio werd Cravats.
Cravats.
Dat is een 17e eeuwse... Een Amsterdamse koopman heeft dat geloof ik ergens genoteerd. Michelangelo Cravats.
Ja, bijzonder vermakelijk. Ja. Ik wou toch dit kleine detail meegeven. Maar u citeert ook, ik ben even de auteur kwijt, maar het is niet uw idee, u hebt het gelezen in het boek van iemand anders, dat er bij Caravaggio geen hemels zijn. En dan ook eigenlijk geen genade en helemaal geen verlossing. Dus bij Caravaggio komt het helemaal niet goed. What you see is what you get. Hebt u het aantal onthoofdingen bij Caravaggio geteld eigenlijk?
Ja, absoluut. ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar het zijn er wel 13 of 14. Mm-hmm. Dus dat is, ja, Caravaggio is natuurlijk alleen al psychologisch een heel interessante persoonlijkheid. Hè, wat daar allemaal woelde in dat hoofd. Hij is wel eens bipolair voorgesteld, maar dat vind ik net iets ter eigen tijd.
Het is gewoon een agressieveling, ook de Jong, die Caravaggio.
Ja, maar ook een geweldige schilder. Dus daar moet je toch je ziet ook een enorme sensibiliteit in zijn werk. Je moet heel veel liefde in je hebben om zoiets te kunnen maken.
Nee, maar hij was een beetje oververhit doorgaans in zijn omgang met andere mensen.
Hij was, ik denk dat hij een heel kort lontje had. En mijn 20e eeuwse analyse is dat het een man was die from nowhere kwam. Echt van het platteland. En die rondliep met een enorme minderwaardigheidsgevoel. En zodra dat werd geraakt, dan had hij de neiging om over de grenzen te gaan.
Mm-hmm.
Maar dat heeft wel fantastische schilderkunst opgeleverd. Ja,
hebt u echt alles van hem gezien? Want we volgen u voor een stukje in Rome natuurlijk, Contarelli-kapel, met die tafereelen uit het leven van Matthäus in de San Luigi di Francesi. Dan gaat u ook naar Valletta, want hij was zelf op de vlucht natuurlijk. Hij is naar Malta moeten gaan. Toen heeft hij daar ook weer iemand beledigd. Hup, terug.
Ja.
En toen was het bijna afgelopen.
Ja,
het zijn bedevaarten die u beschrijft, ook de Jong, naar die schilderijen.
In die tijd was dat misschien ook wel zo. Ik wilde die schilderijen zien. Ik heb nog steeds in mijn hoofd dat ik naar Napels moet, omdat daar een prachtige grote geesteling van Christus te zien is. En dat is, ik denk, een van de heel weinige Caravaggio's die ik niet werkelijk heb gezien.
Ik denk niet dat het nu de juiste tijd is om te reizen, ook de Jong. Maar nee, het is een geweldige ervaring daar in Napels.
Jij hebt hem wel gezien.
Ik heb hem wel gezien. Ja.
Ik ben jaloers.
Ja, maar ik ben ook jaloers op vele ervaringen die u hebt gehad. Nog even over dat geloof, en daar gaat het ook heel vaak over. Op een bepaald moment was God niet meer belangrijk. En u dacht van, ja, ik ben af van het uiterlijke, dus ik ben er. Maar u was er helemaal niet. Er moest nog heel veel gebeuren. Kan u dat beschrijven, dat proces?
Nou, ik was, in een uiterlijke zin was ik inderdaad al, zeg, op mijn 15, 16e begon ik daar al helemaal los van te raken. Toen ik kunstgeschiedenis in Amsterdam ging studeren en in een ja, heel ander milieu terechtkwam, werd dat proces versneld. Maar ik denk dat iedereen die een echte religieuze opvoeding heeft gehad, zoals ik, het zij protestant, het zij katholiek, als je daar eerlijk naar kijkt, dan kun je niet zeggen dat je daar op je 20ste helemaal van af bent. Dat maakt gewoon een hele diepe indruk op je. Bij katholieken zijn het de rituelen, de feesten. Ik heb een vrouw die komt uit het katholieke zuiden, uit Brabant. En die heeft nog dat rijke Roomse leven meegemaakt. Ja, dat zit gewoon helemaal in haar systeem, zonder enig geloof.
Het is wel mooi omschreven, het rijke Roomse leven.
Ja, zo heet het bij ons. Maar het is natuurlijk ook, hè, waar ik me ook in mijn essays mee verbind. Het is het christendom is ook gewoon een intellectuele traditie. Het heeft schitterende teksten voortgebracht. De kathedralen, fantastische schilderkunst. In de jaren 80 was ik echt op een... Kijk, in Nederland was religie en mystiek, dat waren onderwerpen waar je gewoon als schrijver, als je daarmee bemoeide, dan werd je gewoon voor gek verklaard. En daar heb ik me toen tegen verzet. En ook geschreven in de trant van, ja, je kunt dit niet zomaar overboord zetten. Het is gewoon ook hypocriet of intellectueel niet integer om te doen alsof dat christendom totale onzin is. En alsof je dat helemaal achter je hebt gelaten. En onze samenleving is daar gewoon volledig van doordrenkt. En ik denk dat het ook belangrijk is om zonder weer in een god te gaan geloven, of zonder weer een autoritair systeem terug te krijgen wat mensen onderdrukt, om toch een verbinding met dat verleden te onderhouden.
Mm-hmm. Een heel mooi moment beleeft u. En dat kan u alleen maar zo diep beleven, net omdat u ook al die kennis hebt. Want als je religieus bent opgevoed, dan kan je natuurlijk die beelden veel beter lezen. Ja. Dat is als u na een... want we maken het allemaal mee in het boek. Hè? Ook de jong reist van Rome naar Palermo, neemt s'avonds nog de bus naar Monreale, keert terug, gaat weer terug de andere dag. Jezus Christus. Wat een tocht.
Zeg dat wel.
Ja, ik heb behoorlijk gelachen met uw tocht. Maar u zit daar, u bent... u voelt zich niet goed. Het gaat niet goed met u. U zit daar in al die pracht. Ja, dat is een waanzinnige ervaring om naar Monreale te gaan. Maar daar beseft u een aantal zaken.
Ja, ik werd daar... Monreale is een kerk in een klein stadje, vlakbij Palermo. Het is een kerk uit, ik meen, 1250 ongeveer. En die zit van boven tot onder zit die vol met honderden Byzantijnse mozaïeken. En dus eigenlijk is het een middeleeuws stripverhaal, waarin het hele christelijke wereldbeeld zie je daar eigenlijk vormgegeven. Van de schepping van de aarde tot de dood van Christus en de stichting van de kerk. Dat vond ik... Dus heeft een enorme esthetische kracht. Maar ik werd vooral getroffen door één mozaïek waarop je de schepping van Adam ziet. Dan zie je een God in de gedaante van een Christusachtige figuur, zie je ergens tronend. En dan gaat een brede gouden baan naar beneden, van zijn mond naar de mond van Adam. De hele depressieve toestand waarin ik toen verkeerde. Ik was echt vereenzaamd. Ik was echt een beetje buiten het leven.
Terwijl u al 34 was, hè, toen?
Ja, maar ik had me literair heel snel ontwikkeld. Maar in een aantal andere opzichten was het allemaal wat minder voor de wind gegaan.
U schrijft, als ik u even mag citeren, ook de jong: ik maakte mijzelf letterlijk het leven onmogelijk. Ja. Maar kon hier nog sprake zijn van een ik? Hoe kwam een mens zo gek, zo tegen zichzelf gekeerd? Dat hakte er wel in toen ik dat las.
Ja, dat was een hele merkwaardige situatie waarin ik na mijn 33ste ben beland. Ik had dus Op waar in de zomerjurk gepubliceerd en Cirkel in het gras. De twee uiterste succesvolle romans. Zowel bij de kritiek als het publiek. Ik was op dat moment de bekendste jonge schrijver in Nederland. Zeer goed verkopend. Dus ik had echt alle reden om vol zelfvertrouwen te zijn. Tevreden. Optimistisch. En dat was ik dus absoluut niet. En ik had ook gewoon te hard gewerkt. Dus het is een... Het begon allemaal met een burn-out, zou je dat tegenwoordig noemen. Dus ik ben een paar jaar lang helemaal down and out geweest. En dat verhaal heet ook zo, down and out in Palermo. En het eindigt met een...
Ja, met een overval met dan een, nog.
Met een beroving. Ja,
verschrikkelijk.
Dat had ik wel nodig.
Hielp het dan vervolgens ook de jong om het werk te lezen van bepaalde mystici?
Nee, nee, zo'n overval, zo'n beroving op straat hielp eigenlijk meer.
Nee.
Omdat je dat meen ik werkelijk. Geweld kan, een bepaalde vorm van geweld kan echt bevrijdend zijn. Ik heb ook gewoon een hele fysieke aardse kant. Het zit ook in die titel, het glanzend zwart van Mosselen. Omslaan met een zeilboot. Moeten vechten om die boot weer overeind te krijgen. Dat is voor mij enorm vitaliserend. En dan is ook een manier om uit het destijds, want ik heb het over lang geleden, is ook een manier om... om uit een depressie te breken. Dat is een soort schoktherapie eigenlijk. Dus,
ik wil nu niet iedereen met een depressie een overval toewensen, ook de jongen. Dat vind ik. Ik dacht dat ik hier een hele literatuurlijst van mystici zou krijgen.
Mensen gaan nu hardlopen, hè, om de goede stofjes vrij te maken. En zo heb ik ook allerlei dingen gedaan. Want ik denk dat het fysieke, het lichamelijk is echt de basis. Daar moet je beginnen. Dus je kunt want het was in feite een gevecht met mijn jeugd. Losmaken van waar ik vandaan kwam. Gaan beseffen hoe ik in elkaar zat. Ik ben in psychotherapie gegaan. Ik ben met mensen met een verstandelijke beperking gaan werken. Ik heb van alles gedaan. En dat is ook een hele waardevolle periode voor me geweest, omdat ik me toen ook met heel ander soort mensen ben gaan verbinden. Hè. Opeens kende ik gewoon alle bedelaars in de buurt. Mensen waar je normaal al gauw aan voorbij loopt. Dus het is voor mij echt heel, heel waardevol. En een roman als Hogwarts Kind komt eigenlijk helemaal uit die donkere tijd.
Ja, het is een boek trouwens van 2002, nee?
Ja, klopt.
En dat heb ik toen ook ontzettend graag gelezen. We gaan even wat muziek laten horen. Ik moet dit doen. Het is muziek die een rol speelt in dit boek op een bepaald moment. En het heeft alles met een radiotoestel te maken. Alsjeblieft. Thank you. Muziek uit Taito en Enias van Henry Purcell. Met die prachtige aria natuurlijk. Ik krijg nog altijd kippenvel als ik die muziek hoor. En ik denk heel veel mensen met mij. Ook Clara-luisteraars die in het kader van onze 20ste verjaardag deze aria wilden horen. Maar wat blijkt nu? Er is een onwaarschijnlijk verhaal in de verzamelde essays van Oek de Jong. Dat dikke boek, meer dan 700 pagina's, ligt hier op de tafel. Het glanzend zwart van Mosselen is daarvan de titel. En Oek de Jong die zit voor ons in Amsterdam. En ik kijk ook naar hem via een videoverbinding. Dat is best wel heel fijn eigenlijk om toch nog iemand op deze manier te kunnen interviewen. Oek. Het heeft te maken met een radiotoestel, zei ik daarnet. En met uw vriendschap. Met ja. Frans Kellendonk, een geweldige schrijver. Veel te vroeg overleden, hij was 39 jaar, aan AIDS. En op een bepaald moment zijn jullie, de protestant en de katholiek, samengekomen met literaire plannen. Maar hoe zat dat met dat verhaal van die aria?
Nou, ik heb tijd gehad om te bekomen, want het greep me opnieuw naar de keel. In het glanzend zwart van Mosselen staan, als ik het goed heb, drie grote verhalen over Kellendonk. En het langste verhaal, 20, 30 pagina's, dat gaat over het laatste jaar van onze vriendschap en ook het sterfbed van Kellendonk. Mm-hmm. En na de dood van Frans werd bekend dat hij, vlak voordat hij uit het leven stapte, deze aria heeft laten draaien. Dus remember me, but forget my fate. Mm-hmm. Dus Dido die gaat sterven.
Het was trouwens de versie, ben ik vergeten te vertellen, van Anne-Sophie van Otter en die English Concert onder leiding van Trevor Pinnock. Dat ik dat vergeet te vertellen, zeg. Ik was even overmand door emoties.
Nou goed, dat was dus en op de overlijdenskaart van Frans Kellendonk stond ook die tekst. Remember me, but forget my fate. Lang verhaal kort. Uit zijn nalatenschap kreeg ik radiotoestel. Waar je ook tapes in die tijd in kon mm-hmm. spelen. En dat was
een radiocassetterecorder heette dat toen.
Ja, een radiocassetterecorder.
Voor de jonge luisteraars. Wat was dat weer? Een cassette.
Dat apparaat had dus, de voorloper van de CD, dat apparaat had dus 2 jaar lang naast het bed van Frans gestaan. En daar heeft dat ook die muziek geklonken. En het merkwaardige is, en het is voorkomen ongelooflijk verhaal. Ik heb dat apparaat heb ik nog jarenlang in mijn keuken gebruikt om muziek te spelen. Op een gegeven moment was ik daar op een ochtend en werd deze aria van Dido aangekondigd. Dus ik had hem nooit meer gehoord. Ik stond echt eens aan de grond genageld. Ik heb hem helemaal uitgehoord. En toen de muziek afgelopen was, viel het radiotoestel ook uit. En ik heb het daarna nooit meer aan de praat kunnen krijgen. Nieuwe batterijen. Frans was nog 1 keer langsgekomen, verpletterend. En het apparaat was voorgoed dood.
Het is een onwaarschijnlijk verhaal.
Heel merkwaardig.
Ja, u hebt dan bij wijze van spreken postuum Frans Kellendonk nog eens opnieuw leren kennen. Want u hebt zich heel hard bezig gehouden met dat werken van hem.
Ja, dat is in een vriendschap met een schrijver. Ik heb 2 collega-schrijvers die heel vroeg overleden zijn. Daarvan is Frans Kellendonk de eerste. In zo'n vriendschap zitten eigenlijk 2 fases. Het fase waarin je allebei in leven bent. En dan de fase na de dood van. Omdat er in het geval van een schrijver is er natuurlijk een oeuvre. Dus het eerste wat je gaat doen is dat oeuvre nogmaals helemaal lezen. Je gaat ook naar signalen zoeken. Je gaat met andere vrienden van hem ga je over hem praten. Je wilt indrukken uitwisselen. Je hebt een bepaald beeld van iemand. En je wilt dat, je wilt dat gewoon ook testen en checken. Hoe werd hij door anderen gezien? Dus die tweede fase van zo'n vriendschap is voor mij dan ook heel intensief geweest. Nog jarenlang met Frans bezig geweest. Vooral in een analyse van zijn werk. Mm. En naarmate je daar langer mee bezig bent, groeit die appreciatie ook. Ik had eerst best wel moeite ook met de stijl van Kellendonk, die heel, laten we zeggen, barok is. Tegengesteld.
Het is de katholiek versus de protestant, hè? Zo is dat, hè?
Ja, het is echt een grote vondelliefhebber. Dus het is heel, het is heel barok en wellustig. En misschien ook wel wat ijdel soms. Maar langzaam maar zeker ben ik die stijl ook steeds meer gaan appreciëren.
Want dus jullie hadden ook plannen, hè, nog? Jullie zouden samen een tijdschrift oprichten.
Ja, we hadden de Jacobsladder. Ja. Als, dat is een beeld uit de Bijbel. Ja. Jacob droomt en ziet de engelen op en af gaan langs die ladder naar de hemel. Maar de Jacobsladder is ook een onderdeel van een baggermolen. In Nederland een bekende soort type schip waarmee je dus met van die bakken de modder van de rivierbodem haalt. En dat ding wat rondrijdt heet ook een Jacobsladder. Dus dat was eigenlijk de vereniging van het hemels en het aardse in onze tijdschriftplannen.
Maar het maakt alleszins duidelijk dat jullie allebei met religie bezig waren.
Nou ja, dat is natuurlijk gewoon een aspect. Laten we zeggen 10% of zo in die tijd werd daardoor in beslag genomen. Mijn liefdesleven was veel belangrijker voor me dan religie. Maar het is gewoon een van de thema's waar ik me mee bezig hield.
Ja, u schrijft minder sympathiek over andere schrijvers, ook de Jong. Willem-Frederik Hermans bijvoorbeeld, dat is wel iemand om zich toe te verhouden. Hè?
Ja, ja. Nou, ik schrijf niet onsympathiek over hem. Nou, ik vind hem echt een groot schrijver, maar ik ben gewoon zeer kritisch. Ja. En zijn wereldbeeld, het sadistische universum, is niet mijn wereldbeeld. En waar ik me met name tegen verzet heb, is het feit dat Hermans dat sadistische universum eigenlijk presenteerde als zo is het. Hè? Zo zit het leven in elkaar. Dit is de werkelijkheid. Terwijl als je gewoon zijn werk echt goed bekijkt en als je ook naar zijn biografie kijkt, dan zie je dat alles, dat hele zogenaamde wereldbeeld, is gewoon geworteld in een aantal persoonlijke obsessies. En zo gaat het meestal bij schrijvers. Dat is bij mijn werk ook het geval. Maar ik vind dat je dan niet de stap moet zetten om te zeggen van, we zijn allemaal bedriegers en bedrogenen. Zoals hij woorden van Goethe citerend graag zei. We zijn allemaal bedriegers en bedrogenen. Het sadistisch universum. We willen alleen maar macht over elkaar hebben. En beschaving is gewoon eigenlijk alleen maar een middel om ergens te komen waar je dan macht kan krijgen. Dus het is een heel op argwaan en wantrouwen gebaseerd wereldbeeld waar ik me gewoon niet mee kan verenigen.
Maar toch nog
ik
even.
Ga dus vooral, mag ik even afmaken? Kijk, waar ik dan echt. Kijk, ik kan niet tegen ideologie en tegen fanatisme. Dus als mensen mij een werkelijkheidsbeeld proberen op te dringen, dan ga ik gewoon stijgeren. En dat is. Kijk, B.F. Hermans heeft in Nederland heel veel macht gehad. De hele literaire wereld was bang voor hem. Dan kom ik in verzet. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon vind ik het een fantastische schrijver, vooral zijn vroege werk. En het is een van de grote voorgangers tot wie ik me moest verhouden.
Ja, maar ik ga het toch nog even citeren als u het hebt over zijn verschijning. U schrijft, die agressieve kop, want hoofd is een te zwak woord. Die kille blik, die doet denken aan een roofvis. De neus, al gauw aangeduid als onweersneus. De naar beneden getrokken lippen. En die prachtig gestulpte, hoekige oren. Die oren kunnen dus wel mee door. Het vel strak gespannen over heel veel kaakbeen. Een typisch Hollandse geest, zou men in beschrijvingen kunnen lezen. Rechtlijnig en geneigd tot absolutisme. Een man die opzettelijk onaangenaam is.
Ja. Nou, dat is wel een grappig verhaal. Dat was dus mijn allereerste stuk over W.F. Hermans. Ik was toen 27 en ik werd door Vrij Nederland, toen een grote machtig weekblad, gevraagd om iets te schrijven ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag. Maar ik was niet van plan om zomaar even een lofrede te schrijven of een prachtige buiging te maken voor de grote boze meester. Dus ik ben naar foto's gaan kijken die hij op de achterkant van zijn boeken zette. Want dat is de manier waarop je jezelf wilt presenteren. En ik dacht, uit dat gezicht, uit die agressieve kop, kun je al zoveel uit afleiden. Laat ik daar eens mee beginnen. Maar toen was ik echt jong en
een beetje balorig nog. En heeft hij u dan nadien op uw nummer gezet, ook de Jong?
Hermans?
Ja.
Dit eerste stuk heb ik geschreven toen hij nog in leven was. En Ik heb eigenlijk twee dingen over hem gehoord van Frans A. Jansen. Dat is heel lang zijn een soort secretaris van hem geweest. Van hem had hij Opwaaiende Zomerjurken geleend. Dus mijn eerste boek. En dat vond hij echt erg goed. Daar was hij erg over te spreken. Maar toen mijn stuk in Nederland was verschenen, heeft hij een tijd daarna op televisie heeft hij me echt wel even een schop gegeven. Gezegd van die Oek de Jong met zijn Opwaaiende Zomerjurken hebben we nooit meer iets van gehoord.
Een onaangenaam type eigenlijk.
Ja, het was een oud testamentische god die helemaal in zijn eigen bubbel zat. Ja. En alleen nog maar slippendragers om zich heen kon velen.
Ja. Moeten we het dan ook nog even hebben over Gerard Reven natuurlijk.
Voel ik een grote warmte voor. Kijk, Mulis zit niet in mijn pantheon. Nee, maar Reven en Hermans, dat zijn voor mij dat is gewoon de godfathers. Voor mijn generatie ook, denk ik. Maar Reven, zijn gekwelde bestaan, dat in de jaren 60 die brievenboeken naden tot u en Op weg naar het einde. Dat heeft me echt heel diep geraakt.
Het is een andere onttovering dan die van Willem Frederik Hermans natuurlijk.
Hermans onttovert echt. Ja. En Reven vindt weer een ironische vorm van katholicisme, van mysticisme, vermengd met seks, met rituelen, met jeugdherinneringen, met geklaag. Ja, ik vind het een onweerstaanbare cocktail.
Ja. U schrijft ook over de voordelen van het oud worden. We gaan even van de literatuur terug naar de beeldende kunst. U schrijft hele mooie dingen over Henri Matisse. U hebt natuurlijk ook iedere tegel in Nice bekeken waar hij mogelijk zou zijn gepasseerd. Ja. Nu, we kennen het verhaal van Matisse. Op een bepaald moment is de man heel ziek geweest en hij werd thuis verzorgd. Ik heb ooit ook voor dat hele mooie appartementsgebouw gestaan, waar hij een etage betrok. En hij had een privéverpleegster. En later is die ingetrokken als zuster bij dat is een Dominicaanse orde, wat verder, in Saint-Paul-de-Vence. En van het een kwam het ander. En daar heeft hij dan de prachtige Chapelle du Rosaire gecreëerd. Op het einde van zijn leven kon hij niet meer schilderen. En hij maakte zijn cut-outs. Hij knipte eigenlijk gewoon vormen uit gekleurd papier, Oek de Jong. Ja. En dat is weer zo'n moment dat Oek de Jong helemaal in een soort van vijfde versnelling komt. U bent zo enthousiast over die werken. Die man vond nog eens zichzelf uit. Dat is zo mooi.
Ja. Ja. Na een bijna dodelijke operatie, zwaar ziek, in een soort rolstoel leefde hij. Ja, dat is. Matisse begeleidt me eigenlijk al mijn hele leven. Het is misschien merkwaardig om te zeggen, maar schilders inspireren mij ook altijd in dezelfde mate als schrijvers. Ik heb een hele sterke verbinding met muziek, maar ik zou nooit zeggen dat muziek mij inspireert of zo. Maar als ik in een museum, als ik bijvoorbeeld, ik heb in Parijs heb ik Picasso Matisse gezien. Of Picasso Matisse. Ja. Een van de mooiste tentoonstellingen die ik ooit heb gezien. Als ik zo'n zaal binnenkom met twee toppers, dan krijg ik gewoon zin om te schrijven. Dus dan die ruimte is helemaal bezield door geweldige schilderkunst. En dan wil ik eigenlijk meteen zelf ook iets maken. Dan wil ik gaan schrijven. En Matisse is net als Francis Bacon een figuur die me eigenlijk al 30, 40 jaar begeleidt.
Mm-hmm. Maar u merkt ook in verband met zijn werk en zeker zijn latere werk op, zijn ik was gestorven. Huh? Dus u doet een beetje suggereren dat eigenlijk ook over een soort van mystiek gaat, het werk dat hij op latere leeftijd maakt.
Ja, maar kijk, mystiek staat voor mij helemaal los eigenlijk van een religieuze context. Het is wel belangrijk om dat te zeggen. Dus ik betrek het ook heel erg op het creatieve proces. Je kunt alleen iets creëren wanneer je de zone van het niet weten binnengaat. Het niet weten, dat is echt een mystiek begrip, komt uit het Taoïsme. Niet weten, niet handelen. Kunstenaar kan alleen creëren wanneer hij een bepaald gebied binnengaat, een bepaalde zone, waarin hij zelf in zekere zin er niet meer is en een verbinding krijgt met alles wat onderbewust in hem leeft. Dus daar zit voor mij eigenlijk meer het hele interessante van het mystieke proces. Het is voor mij helemaal loskomen te staan van heiligen, van het christendom. Het is het zijn psychische processen die me, en dan vooral het creatieve proces, wat me enorm interesseert. En bij Matisse zie je dat hij op het moment dat hij dus die penselen laat liggen en van die prachtige grote scharen laat aanrukken om te gaan knippen, hij is totaal vrij. Om jezelf op die leeftijd nog opnieuw uit te vinden. Ik hoop dat ik dat ook nog zou kunnen.
Mm-hmm. Ik ben in ieder geval heel opgetogen, ook de jong, om te spreken met iemand die eigenlijk helemaal verlost is van alles, die helemaal vrij is geworden. U bent er eigenlijk, hè?
Nee.
Nee, nog niet?
Er woelt nog heel veel in me. Ik ben echt met nieuw werk bezig. Ja. Ook de wereld om me heen. De wereld om me heen maakt ontzettend veel indruk op het ogenblik. We zitten echt in een enorme transitie. Ja. En daar wil ik echt, zou ik nog echt een roman over willen schrijven.
Mm-hmm. Zwarte Schuur zat in ieder geval ook in de kunstwereld. Dat is een beetje uw... Het is ook een roman over een kunstenaar. En de rest mag ik eigenlijk niet vertellen. Zal uw volgende boek zich opnieuw afspelen in de kunstwereld? Of zal het ergens ook iets met beelden te maken hebben?
Ja, beelden zeker. Maar... Zwarte Schuur is ook een huwelijksroman. Hè? Over een lang huwelijk. En dat gebied, dat blijft me enorm interesseren. Maar die kunstwereld, ik wilde gewoon één keer een schilder van mijn generatie als hoofdpersoon in een roman. En al mijn ervaring met schilders en schilderkunst wilde ik daarin kwijt. En dat is nu gebeurd. Dus ik moet echt op zoek naar een nieuw character.
U schrijft ook even over Caravaggio, nog even weer naar hem. Dat al zijn taferelen gaan altijd over personages die voor een heel grote omwenteling staan. Hè?
Ja.
Zou dat ook gelden voor een aantal van uw personages?
Ik denk dat eigenlijk in elke roman, dat begon in Opwaaiende Zomerjurken, hè, dat eindigt met een scène waarin de hoofdpersoon bijna zelfmoord pleegt. Mm-hmm. En op het laatste moment besluit om toch aan boord van die zeilboot te kruipen en verder te gaan met leven. Ik hou van kunstenaars die echt de rand opzoeken, die extreem zijn, die tot het uiterste gaan. Dat zie je ook in de keuze van mensen over wie ik geschreven heb.
We hebben het nu nog niet over Vermeer kunnen hebben, maar het is bijna 6 uur, ook de jong. Onze tijd is om.
Ja.
Want we hadden er was nog zoveel te bespreken, maar 700 bladzijden op 1 uur, dat gaat natuurlijk niet. Want u schrijft ook heel veel over de roman zelf, natuurlijk. Maar mensen kunnen het allemaal nalezen in Het glanzend zwart van Mosselen, van ook de jong. En in een heel fel oranje-rood staat op de achterflap: autobiografie, essay, reisverhaal, cultuurkritiek, 1980-2020. Zoveel mooi werk in één boek. Dank je daarvoor, ook de jong.
En
ook
om
vanuit Amsterdam bij ons te zijn. Doe de groeten daar in Studio De Smet. Altijd fijne jongens om mee te werken. Het gaat niet goed in Nederland. Jullie moeten helemaal op slot.
We gaan in de lockdown. Ja, opnieuw.
Ja. Ik zou zeggen, bonne chance, bonne route daar in Amsterdam.
Ja.
Take care, keep safe. Dat moet allemaal. Zorg goed voor jullie zelf. En ik hoop heel snel, ook de jong, tot een volgend boek. Ik weet nu al zeker dat het weer een voltreffer wordt. Een mooie kerst ook. En een heel mooi nieuw jaar, want erger dan dit kon het niet worden, denk ik dan. Dus dankjewel ook voor het luisteren naar Pompidou, de beste Clara luisteraar. Een uurtje met ook de jong en haal dat boek dus in huis. Hè. Dat is een eten en drinken voor een hele kerstvakantie, dat boek. Ik heb me geweldig mee geamuseerd. En morgen zit hier Nikki Aartsen met Jan de Keijzer, zal ze het hebben over Vondelingen. Ja, toch een beetje triest met kerst eigenlijk. Goed, nog wat fijne muziek voor jullie van Stefano Bollani. Tot aan.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.